Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmiddag gaat dominee D.J.T. Hogeboom uit Utrecht-West ons voor. Morgen, tweede paasdag, begint de dienst ook om 9:30. Volgende week zondag gaat in beide diensten u voor dominee A. Hoekman uit Alphen aan de Rijn. Woensdagavond 20 april vergadert de kerkraad om 7:30 op de kerkzolder. Zondag 1 mei is er na de morgendienst stemmingsvergadering om nieuwe ambtsdragers te verkiezen. Oudeling Z.W. Piet en diaken N.J.F. Kater zijn periodiek aftredend en treden ook terug uit de kerkraad. Om te voorzien in de vacatures heeft de kerkraad u de volgende tweetallen gesteld. Voor het ambt van oudeling stelt de kerkraad u het volgende tweetal voor: de broeders J. Meijer van de Kruidmolen en broeder J. Willems senior. Voor het ambt van diaken stelt de kerkraad u het volgende tweetal voor: de broeders M.W. van Rossum en B. Willems. Bij de inzameling van uw gaven zijn er twee bestemmingen. De eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen en voor de genoemde data geldt: zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen uit Psalm 9, vers 11 en vers 18. Psalm 9, vers 11. Zingt de Heere die eeuwig leeft. En ook vers 18. Nooddruftigen vergeet God niet. En wat er volgt. Psalm 9, vers 11 en 18. Ook vanmorgen maakt de Heere ons zijn wil bekend door middel van de woorden van zijn wet. Na het horen van Gods wet zingen wij Psalm 119, vandaag vers 82. Ik haat bedrog en valsheid van gemoed. En ik bemin uw wet die mijn ziel behoedt. Daarna luisteren we naar het Paasevangelie. We lezen opnieuw uit het evangelie naar Lucas. Vandaag hoofdstuk 24, de versen 1 tot en met 12. Dus we luisteren naar Gods wet. We zingen Psalm 119, vers 82. En we lezen Lucas 24, vers 1 tot en met 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen het boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naast is.
Oh,
eerste dag der week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen zij, dat zijn een aantal vrouwen, naar het graf, dragende de specerijen die ze bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf, en ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde, als ze daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: wat zoekt gij, de levenden bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derde dagen wederom opgestaan. En ze werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elfen en aan de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar, die dit tot apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. Doch Petrus, opstaande, liep tot het graf, en nederbukkende zag hij de linnendoeken liggende alleen, en ging weg, zich verwonderde bij zichzelf over hetgeen geschied was.
Gemeente, ik bedien u op deze eerste paasdagmorgen het woord van God uit wat u is gelezen uit Lucas 24. En als kernversen lees ik u vers 5 en 6 nog een keer voor. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden ze tot hen: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was. Tot zover de woorden van de tekst voor vanmorgen. Dan bidden we de Heere eerst om zijn Heilige Geest en om een gezegende dienst. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden voor de ouderen, voor wie het niet meer gaat, om met ons naar de kerk te komen. En we bidden vanmorgen in het bijzonder voor onze zuster P. Meijer Baldé. We bidden voor onze broeder Bokhorst, die aanstaande woensdag naar het ziekenhuis moet, omdat er een stent in zijn aorta geplaatst zal worden. We bidden ook voor de generale synode, die vanaf dinsdag weer bij elkaar komt. We danken de heren met zuster Den Hartog van Beek, die een positieve uitslag kreeg van de scan rond haar hart. We danken ook de heren met broeder Johan Meijer, bij wie de medicatie goed aanslaat en dat hij ook te horen heeft gekregen dat er goede behandelmogelijkheden zijn. Laten we de heren bidden en danken. Heren in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, als we hier samen zijn in uw huis, maar ook thuis verbonden zijn rond uw woord, dan danken we u daar allereerst hartelijk voor. In het bijzonder dat we zo op deze feestdag, deze paasdag, elkaar mogen ontmoeten, maar in het bijzonder ook dat u ons op Pasen wilt ontmoeten. Het feest van de opstanding van uw Zoon Jezus Christus, die u hebt opgewekt uit de dood. En hij stond op. En daarom mogen we het belijden. En mogen we het ook vandaag verkondigen. De Heere is waarlijk opgestaan. Dat is toch het evangelie van u, dat u niet in de dood gebleven bent, Heere Jezus. Maar dat u bent opgestaan en zo dood en graf hebt overwonnen. Om uw gerechtigheid uit te kunnen delen aan verloren mensen. En ja, dat is evangelie dat haak staat op alles wat in deze wereld gebeurt. Waar oorlogen en geruchten van oorlogen zo dichtbij zijn. Waar honger heerst, waar pijn en verdriet is. Waar een wereld is die getekend is door de zonde en de dood. In die wereld klinkt vandaag het evangelie van het leven, het eeuwige leven, door hem uw geliefde Zoon, die de strijd met de hel en de dood en de zonde is aangegaan en heeft overwonnen. En Heere, dat evangelie, daarvan zegt u toch in uw woord, dat het voor een ieder die in hem gelooft, een kracht van u is tot de zaligheid. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Heere, wij danken u dat we na 3 jaar weer een volle kerk met Pasen mogen hebben. Want het is toch de kern van alle heilsfeiten. En dat we zo met elkaar mogen luisteren naar uw woord. Heere, doe ons het voorrecht daarvan verstaan en leer ons in het bijzonder ook uw woord verstaan. Want we hebben niet verdiend dat u tot ons spreekt. Dat hoorden we uit de woorden van uw wet. En toch spreekt u wel. Ja, we hoorden zelfs aan het begin van de wet uw liefdesbetuiging. Ik ben de Heere, uw God. En daarom vragen we, Heere, vergeef al onze schuld en al onze zonden. Wees ons genadig. En zie ons niet aan in onszelf, maar in de opgestane, die de gekruisigde is, die leeft. Hij is naar zijn belofte opgestaan en daarmee is het testament toch vast om nu uit te delen aan zondaren die uw woord zo vaak vergeten. Heere, onderwijst u ons door uw woord, ook zoals we dat vanmorgen zullen horen. De boodschap aan de vrouwen bij het graf, dat ze de levenden niet moeten zoeken bij de doden, niet bij hun ervaringen en herinneringen uit het verleden, maar in uw woord. Heere, zegent u zo uw woord. Komt u erin mee met uw Heilige Geest. Wij bidden u voor de hele gemeente, voor onze jongens en meisjes, voor onze jongeren. Geef ook uw zegen voor hen in deze dienst. Wees met de ouders in de gezinnen. Gedenk ook hen die alleen zijn. Wees u met onze ouderen. Geef in de gemeente ook omzien naar elkaar. In het bijzonder bidden we u vanmorgen voor onze zuster Meijer Baldé, die thuis met ons verbonden is. Heere, gedenk en ondersteun haar. Als ze als weduwe de achterliggende week voor het eerst haar verjaardag vierde zonder haar geliefde man. Heere, wilt u ze dan in het bijzonder sterken en vervul haar op dit paasfeest met de overdenking van de levende. Geef dat ze mag rusten op wie u bent, Heere Jezus Christus. Wil u vanmorgen ook voorbeden doen voor onze broeder Bokhorst, nu hij de komende week naar het ziekenhuis moet. Heere, geeft u hem rust. Geef dat hij uw nabijheid zal ervaren. Geef de artsen wijsheid bij het plaatsen van de stent. En richt zijn oog op de gekruisigde die ook de levende is, tot in alle eeuwigheid. We danken u samen met onze zuster den Hartog, dat ze een goede uitslag van de scan rond haar hart ontving, waarbij ook de arts zei dat het een wonder was. Heere, geef dat onze zuster met dat wonder ook aan uw voeten komt en dat ze heel haar leven mag overgeven aan de levende, aan u, Heere Jezus Christus. We danken u ook met onze broeder Johan Meijer, bij wie de medicatie goed aanslaat en dat er ook hoop is op goede behandelmogelijkheden van de ziekte. Heere, geef dat hij zijn hoop en vertrouwen samen met Hanneke mag stellen op u, de grote en heerlijke God die alleen wonderen werkt. Heere, wij bidden u ook voor onze generale synode, die deze week weer zal samenkomen. Er zullen indringende thema's aan de orde zijn, de eenheid van de kerken, de wijze waarop we de schriften lezen, ook als het gaat over vrouw en ambt. Heere, u weet van alle spanning en u weet ook dat wij niet weten hoe het verder moet. Dat de breuken en de scheuren juist rond het verstaan van uw woord meer en meer zichtbaar worden. Heere, erbarm u over onze kerken. Leid ons in uw waarheid. En geef dat het pand dat u ons hebt toebetrouwd, uw woord, het woord van de levende Christus, in de kerken zuiver bewaard mag worden. Dat we ons daarnaar zullen richten, dat we daarvoor zullen buigen, hoezeer dat misschien ook ingaat tegen opvattingen van de wereld om ons heen. En daarom, Heere, zijn, als het gaat over de generale synode, onze ogen op u geslagen, om hulp en gunst te vragen voor alle afgevaardigden. Heere, leid u door uw geest. Zegen ons in deze dienst. Kom met uw Heilige Geest, wees hier en thuis. Geef uw nabijheid en uw licht om uw woord te verkondigen van de opgestane Heiland. En wilt u de boze, uw tegenstander, weren, dat hij zijn schadelijke werk niet zal doen. Geef zo een dienst waarin u helemaal centraal staat. En mag alles in deze dienst uitlopen op de eer en de glorie van uw heilige naam. Wij bidden het u, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, uw gaven voor de Heer en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Als inleiding op de preek zingen we dan Psalm 21, vers 4, 5 en 6. Psalm 21, hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Vers 5, hoe groot en schitterend is zijn eer. En vers 6, gewis, ge zult al de eeuwen door en wat er volgt. Psalm 21, vers 4, 5 en 6, bij de inzameling van uw gaven.
Thank you.
Laten we in antwoord op de prediking zingen Psalm 135 vers 12. Psalm 135 vers 12 na het amen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, het is vandaag Pasen. Afgelopen vrijdag was het Goede Vrijdag. Toen dachten we eraan hoe de Heer Jezus is gestorven aan het kruis. Hoe hij daar op Golgotha geleden heeft. Maar op Pasen, dan vieren wij dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En Pasen is heel belangrijk. Kijk, alle christelijke feesten zijn belangrijk, maar Paasfeest is wel het belangrijkste. Dat kun je ook in de Bijbel lezen. Dat schrijft Paulus in 1 Korinthe 15 en ik zeg het een beetje met mijn eigen woorden, maar Paulus schrijft, als Pasen niet echt gebeurd is, als de Heer Jezus niet echt is opgestaan, nou dan heeft ons geloof geen enkele zin. Dan kunnen we net zo goed naar huis gaan. Dan gaan we de kerk verkopen en dan gaan we overal mee stoppen. Als Pasen niet echt gebeurd is. Zo belangrijk is het. Maar het is wel echt gebeurd. De Heere Jezus is werkelijk opgestaan. En waarom is de opstanding van de Heere Jezus nou zo belangrijk? Nou, ik zal dat proberen uit te leggen. De Heere Jezus heeft aan het kruis een offer gebracht. Dat offer is nodig om onze zonde te kunnen vergeven. Hij heeft de straf op de zonde gedragen voor al degenen die oprecht in hem geloven. Want de Heere had in het paradijs al gezegd tegen Adam en Eva, wie tegen mij zondigt kan niet blijven leven. Maar nu heeft de Heer Jezus in plaats van zondaren die straf gedragen, en eigenlijk zegt de Heere dan tegen hem, nu kunt u niet blijven leven. Daarom moest de Heer Jezus sterven. Omdat hij de straf op de zonde droeg. En de straf op de zonde is de dood. En de Heer Jezus ging die dood in. En zo is hij zaligmaker. Gekruisigd, gestorven en begraven. Maar waarom is Pasen nu zo belangrijk? Nou, als hij nu in de dood gebleven was. Als hij nu in het graf gebleven was. Nou, dan heeft de Heer Jezus wel de vergeving verdiend. Maar dan kan hij die niet uitdelen. En als de Heer Jezus de vergeving van de zonde niet kan uitdelen, dan kan jij niet zalig worden. En ik ook niet. En wij allemaal niet. Dan kunnen onze zonden niet vergeven worden. En daarom is het zo belangrijk dat de Heer Jezus echt is opgestaan. Dat het echt Pasen is geworden. Dat de Heer Jezus niet in het graf is gebleven. Want nu kun jij zalig worden. Nu kun jij gered worden. Als je in de opgestane Heer Jezus gelooft, dan zijn jouw zonden met hem in het graf gegaan en daar gebleven. En gemeente, daarom is Pasen een feest vol vreugde. Jezus heeft de vloek van de zonde weggenomen. Onze zondeval, waardoor de dood in de wereld is gekomen, heeft Jezus voor al de zijnen teniet gedaan. Voor een ieder die in de levende gelooft, gaat de poort naar het paradijs weer open. En iets daarvan hoorden we vrijdagavond al. Maar dat is ook de boodschap van Pasen. Dat er leven is, eeuwig leven, door de levende. Want zo wordt de Heer Jezus door de engel genoemd in Lucas 24, de levende. En hij staat centraal in de paasboodschap waar we vanmorgen naar gaan luisteren. De kernverzen Lucas 24, vers 5 en 6. En we vatten de tekst en het verband samen onder het thema Jezus is de levende. En dan letten we op 4 gedachten. In de eerste plaats de vrees op Pasen. In de tweede plaats de vraag op Pasen. In de derde plaats de vorst van Pasen. En in de vierde plaats de vrucht van Pasen. Dus, Jezus is de levende. De vrees op Pasen. De vraag op Pasen. De vorst van Pasen. En de vrucht van Pasen. Dus eerst de vrees op Pasen. Ja, want daarover lezen we. Vrees. Kijk maar in vers 5. En als zij zeer bevreesd werden. Je bent geneigd om te zeggen, wat vreemd. Er hoeft toch geen vrees meer te zijn. Het is toch Pasen. De Heere is waarlijk opgestaan. En daarmee heeft hij zijn beloftewoord toch vervuld. Jawel, gemeente, maar daar zit nu juist het probleem. Want uit het feit dat die vrouwen over wie we lezen in Lucas 24 zeer bevreesd werden, blijkt duidelijk dat ze het woord van Jezus niet scherp hebben. Dat ze van de opstanding van Jezus nog niet weten. En er ook niet mee gerekend hebben. En ja, dan komt er vrees. Als je niet bij het belofte woord van Jezus leeft. Wie zijn het die daar vrezen op Pasen? Nou, we horen van hen op verschillende plaatsen in het evangelie. Het zijn de vrouwen die Jezus steeds hebben gevolgd. Al in Lucas 8 worden ze genoemd. Maria Magdalena, uit wie de Heer Jezus 7 duivelen heeft geworpen. Johanna, de vrouw van Guzas, de financiële man van koning Herodes. Susanna en vele anderen staat er in Lucas 8 dan achter. En in Lucas 24 vers 10 wordt dan ook nog Maria genoemd, de moeder van Jacobus en ook van Johannes. Deze vrouwen die worden ook genoemd aan het einde van het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 23. Ze hebben erbij gestaan toen Jezus van het kruis werd gehaald. Ze hebben gezien hoe Jozef van Arimathea zijn lichaam in linnen doeken heeft gewikkeld. Ze hebben gezien hoe hij heel voorzichtig in dat nieuwe graf is gelegd dat in een rots was uitgehouwen. Ze hebben ook gezien hoe die grote steen voor de deur van het graf werd gerold. En toen? Ja, toen zijn ze naar huis gegaan. Verdrietig. Toen hebben ze de specerijen klaargemaakt en zalven. En ze hebben tegen elkaar gezegd, als de Sabbat straks voorbij is, dan gaan we verder met de laatste verzorging van onze geliefde meester. Maar eerst was het Sabbat. En op Sabbat hebben ze gerust. Maar heel vroeg in de morgen, zodra de Sabbat voorbij was en iets van het zonlicht al begon te gloren, zijn ze gegaan. Waarheen? Ja, naar het graf van hun lieve meester. Ja, het is nog schemerig. Maar de zon gaat op. Ze worden gedreven door liefde. Ze worden gedreven door gemis. Ze zijn verdrietig. Ze zijn in rouw. Hun Heere en Meester is gestorven aan het kruis. Dat betekent, hij leeft niet meer. Niet meer op deze aarde. Ze kunnen niet meer in zijn nabijheid zijn. Ze kunnen zijn woorden niet meer horen. Maar ze hebben hem zo lief. En die liefde drijft hen naar het graf. En ze hebben de bewijzen van hun liefde bij zich. Heerlijk geurende zalf. Speciaal voor deze gelegenheid gemaakt. Om daarmee het lichaam van de Heere Jezus te zalven. En dat is dan ook het laatste. Ja, gemeente, het is liefde die hen drijft. Maar ook ongeloof. Dat blijkt dat ze straks zo vrezen. Want waar hebben ze niet op gelet? Zou de Heer Jezus nog in het graf zijn? Nee. En dat konden ze weten. Verschillende keren heeft de Heer Jezus zijn lijden en sterven aangekondigd. Ze zijn erbij geweest. Denk maar aan Lucas 9, vers 22. Daar zegt de heiland het, de zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en de overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden. En op de derde dag opgewekt worden. En dat heeft hij niet één keertje gezegd. Nee, steeds weer. Tegen zijn discipelen. Maar er waren die vrouwen ook vaak bij. Ze hebben het echter niet begrepen. Want in datzelfde Lucas 9, vers 45 staat: zij verstonden dit woord niet en het was voor hen verborgen. Zodat ze het niet begrepen. En ze vreesden hem over dat woord te vragen. Nou jongens en meisjes, als jij op school iets niet begrijpt, steek je toch je vinger op. Dan vraag je het aan de meester, aan de juf. Nou, de discipelen en de vrouwen die begrepen dat ook niet, dat de Heer Jezus al sprak dat hij op zou staan. Maar ze staken hun vinger niet op. Ze zeiden niet: meester, wilt u dat eens uitleggen? Wat bedoelt u daar nou mee? En omdat ze het niet hebben begrepen en omdat ze het ook niet gevraagd hebben, zijn ze nu verdrietig. En daarom gaan ze op zoek naar een dode Jezus. Maar als ze dan bij dat graf komen, dan zien ze dat daar die grote zware steen is weggerold. Het graf is open. En uit de vergelijking van de drie andere evangeliën weten we dat Maria Magdalena van schrik en verdriet op dat moment al is teruggekeerd of iets verder weg is gelopen. Ze gaat op den duur in ieder geval Petrus halen. Maar de andere vrouwen gaan verder. Maar gemeente, die weggerolde steen was al een eerste signaal van de opstanding. Want het graf heeft geen deur meer. Dat is Pasen. De dood is overwonnen. Maar ze zijn het belofte woord van Christus vergeten. En ze lopen verder. Ze gaan dat rotsgraf in. En als ze in het graf kijken, dan krijgen ze een tweede signaal van de opstanding. Want het lichaam van de Heer Jezus is er niet. Dus een open graf. Geen lichaam. Gemeente, als je nou zo gedreven wordt door liefde tot hem, tot Jezus. Als je zijn onderwijs hebt gehad. Je hebt zijn stem gehoord. De belofte van de opstanding. En als je die twee dingen dan constateert. Dan kan er toch maar één ding gebeuren. Dat je vol van blijdschap zegt: de Heer is waarlijk opgestaan. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Hij is dood geweest. Maar hij leeft. Want dat is Pasen, dat de eeuwige God zijn zoon heeft opgewekt uit de dood. Hij heeft het offer van zijn bloed gebracht voor zijn vader. Het is volbracht. En nu kan de dood hem niet meer houden. Ja, dat zou de reactie moeten zijn van die vrouw. Maar het gaat bij hen helemaal anders. Kijk maar in vers 5. En het geschiedde als ze daarover twijfelmoedig waren. Zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende klederen. En als ze zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden. Ze zijn compleet in verwarring. Grote twijfel grijpt hen aan. En als er dan ook nog eens twee mannen staan in kleding die zo fel schijnt alsof het een bliksem is, dan zijn ze alleen maar vol met vrees. Nee, ze kijken niet op. Ze kijken naar beneden. Het woord van de Heere had hen moeten troosten op dit moment. Ze hadden moeten zingen: Gods beloften worden heerlijk vervuld. Maar ze zitten vol met vrees. op Pasen. Vol met twijfel. Gemeente, oudere jongeren, dat is ook een les voor ons. Want waarom is er die vrees, die twijfel, die verwarring? Omdat ze het woord van de Heere niet onthouden hebben. Dat ze het niet begrepen hebben en al helemaal niet geloofd. Leer dan vanmorgen op Pasen. Dat we echt het licht van Gods geest nodig hebben om zijn woord te verstaan. En dat we daar dus ook dagelijks om zullen bidden. Om door het geloof te leven. Anders zak je zomaar weer terug op jezelf. Op je gevoel, op je eigen gedachten over Gods weg en over Gods redding. En dan kan het zomaar zijn dat je weer aan het zoeken bent in jezelf. Of er inmiddels al wat verbetering te bespeuren is. Wat voor de Heere aangenaam is. En dan vind je het niet. Dan vind je alleen maar je eigen zondige hart, je verkeerde neigingen. Je gedachtenwereld die niet op God gericht is. En je begint te twijfelen. Je begint te vrezen. Zie je wel? Het is niks met mij. Misschien zelfs, ik ken de Heere Jezus niet. En je bent helemaal vergeten dat het leven ook niet in jezelf te vinden is. Dat het juist een troost moet zijn dat het leven alleen in de levende is. Maar al het zicht daarop is dan vertroebeld. Gemeente, laten we deze vrouwen maar niet te hard vallen, want zouden wij het er beter van afbrengen? Heb je wel eens in geestelijke duisternis verkeerd? Dat het leek alsof je werkelijk de laatste geestelijke draad helemaal kwijtgeraakt was. Dat het rusten door het geloof op Christus compleet verdwenen was. Dan kan het zelfs zo zijn dat je al Gods beloften niet meer ziet. Dat wanneer je de Bijbel leest, je alleen nog maar veroordeling leest. Vrees op Pasen. We gaan naar het tweede. De vraag op Pasen. Want die twee mannen, met die kleding zo fel als de bliksem, die gaan een vraag stellen. Het zijn twee engelen, bodens uit de hemel. En ze worden gestuurd naar die zoekende vrouwen die helemaal in vertwijfeling zijn. Ze kijken niet op. Ze kijken niet om zich heen. Ze kijken al helemaal niet omhoog. Maar ze horen wel die vraag. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Kijk, als die engelen nu gevraagd hadden, wie zoekt u? Dan hadden ze direct kunnen reageren. Die vraag krijgt Maria Magdalena van de opgestane Christus zelf. Vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Nou, daar hoeft Maria niet lang over na te denken. Ik zoek mijn Heere en Heiland, mijn Meester. Ik zoek Hem die ik zo lief heb. Nou, de God van deze vrouwen ook. Maar de engelen stellen niet die vraag, wie zoeken jullie? Wat zoekt gij de levende bij de doden? Waarom doen jullie dat? Je bent toch op een begraafplaats? Dan vind je de levende toch niet. Gemeente, voelt u aan dat in deze vraag al het evangelie zit? Maar dat het tegelijkertijd in die vraag de veroordeling van hun ongeloof zit? Heel bewust wordt de opgestane Christus hier de levende genoemd. Wat zoekt u de levende? Maar waren die vrouwen wel op zoek naar de levende? Nee. Ze waren op zoek naar de doden. Ze misten hun gestorven meester. Ze zoeken de doden die ze zo lief hebben. Ja, waar moet je dan anders zijn? Een dode zoek je bij het graf. Maar nu zeggen de engelen, waarom zoeken jullie hier de levende? Alsof ze zeggen, jullie zoeken de dode Jezus, maar jullie hebben het helemaal mis. Ja, hij is dood geweest, maar hij leeft. Het is Pasen. En door deze vraag zo te stellen, krijgen de vrouwen hier al te horen dat Jezus is opgestaan uit de doden. Precies zoals hij gezegd had. En daarom is deze vraag op Pasen allereerst een beschamende vraag. Door zo indringend te vragen waarom ze hun meester, die de levende is, bij de doden zoeken, zeggen de engelen ook, jullie zoeken hem helemaal verkeerd. Jullie houden je vast aan een herinnering uit het verleden. Je zoekt hem met gevoelens van verdriet en van rouw. Jullie zoeken hem terwijl je van alles bij je hebt wat helemaal niet past bij de levende. Jullie zoeken hem terwijl je zijn beloftewoord niet gelooft. Gemeente, hoe is dat bij u? Bij jou? Bij mij? Hoe zoeken wij Jezus? Of zoek je hem helemaal niet? Dat is nog veel erger. Je kunt veel van deze vrouwen zeggen, maar er was wel oprechte liefde tot de Heer Jezus in hun hart. Ja, ze zochten verkeerd. Maar de Heer Jezus was voor hen wel alles geworden. Als je hem nou helemaal niet zoekt, als dat bij jou zo is, dan kan ik ook deze vraag niet aan je stellen. Waarom zoek je de levende? Want dan zoek je hem helemaal niet. Wat heeft Pasen dan eigenlijk betekenis voor je? Alleen maar een goed gevoel? Gezelligheid? Voorjaar? Dan heb ik maar één boodschap voor je. En als het voor u geldt, dan geldt die boodschap ook voor u. Zoek de levende, terwijl hij te vinden is. Roep de levende aan, terwijl hij nabij is. Want anders zul je hem willen zoeken op het moment van de dood. Maar dan zul je hem niet vinden, als je bij de doden bent. Misschien bent u ook de levende aan het zoeken, maar op een verkeerde manier, net als deze vrouw. Dat je steeds maar weer aan het zoeken bent naar dat goede gevoel uit het verleden. Toen het geestelijk zo'n hoogtepunt was. En je probeert jezelf weer in die toestand terug te brengen. Maar het lukt niet. Alles lijkt hooguit nog in je hoofd te zitten. Maar je krijgt je hart er niet in mee. Alsof geestelijk alles verdoofd is. En doods. Als dat vanmorgen zo is bij u, bij jou, op Pasen, dan wordt ook deze vraag heel indringend gesteld. Wat zoekt u de levende bij de doden? Want dat belijden we toch? Als het gaat om wie wij in geestelijk opzicht voor de Here zijn, dat wij geen leven voortbrengen uit onszelf. Dat we voor ons geestelijk leven elke dag helemaal afhankelijk zijn van de levende. Zo wordt Christus genoemd, de levende. Zo is hij ook op Pasen 2022, de levende, nu. Wat wordt er met die benaming bedoeld? De levende, is dat hetzelfde als waar we enkele maanden geleden over hoorden? Die jongeling uit Nain. Dat de Heer Jezus met één machtswoord hem opwekte uit de doden. Eerst leefde die jongen, toen stierf hij, toen werd hij weer levend. Is het zo ook bij de Heer Jezus? Is hij zo de levende? Nee. Nee, zo is het op paasmorgen niet. Ja, die jongeling uit Nain ontving het leven wel terug. Net zoals dat dochtertje van Jairus en Lazarus. Maar zij zijn niet de levende. Want zij zijn later weer gestorven. Wij leven. En dat betekent dan, we zijn geboren. We ademen nog. We zijn levend. Maar, en dat is het verschil met de levende, wij leven terwijl we richting de dood gaan. Wij zijn onderhevig aan de zonde en de gevolgen ervan. Maar Jezus Christus is de levende, omdat hij steeds verder van de dood afgaat. Omdat hij dood geweest is en nu leeft in alle eeuwigheid. Dat betekent de levende. Hij is opgestaan aan de andere kant van de dood. Hij leeft op zo'n manier dat hij nooit meer zal sterven. Hij heeft een verheerlijk lichaam gekregen. En door zijn opstanding zullen al degenen die in hem geloven ook een verheerlijk lichaam ontvangen. Na de dood. Dat gebeurt bij de wederkomst. Als de levende zal terugkomen op de wolken van de hemel, dan zullen ook wij veranderd worden. Ja, dan zullen we ons lichaam wel hebben, maar dan zal het onsterfelijk worden. En dat is vreselijk voor degenen die buiten Christus zijn. Maar dat is een eeuwige troost voor al degenen die deze levende door het geloof hebben leren kennen. Want dan zegt Christus ook vanmorgen, ik leef, ik ben de levende. En zo zult u dan ook leven. En eenmaal, zo mag Paulus schrijven aan de Filippenzen, zal uw sterfelijk lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk worden. Dat is het. De levende heeft een verheerlijkt lichaam. Hij is de levende omdat hij de duivel, de dood, de hel en het graf heeft overwonnen. En ja, de duivel probeert nog wel veel schade aan te richten. Onze blik naar onszelf te richten. Of dat we net als deze vrouwen ons hoofd alleen maar naar de aarde neigen. Hij probeert onze blik wel te vertroebelen. Gods woord ons te laten vergeten of niet te geloven. Maar daartegenin klinkt deze vraag op Pasen. Wat zoekt u de levende bij de doden? En ja, en dan gaan de engelen de paasboodschap brengen. Dat brengt ons bij het derde. De vorst van Pasen. Het is opvallend, gemeente, dat ook Lucas, net als de andere evangelisten, geen beschrijving geeft van de opstanding zelf. Daar is niemand bij geweest. De engelen gaan ook niet proberen om de opstanding te bewijzen. Nee, ze verkondigen de opstanding. Ze proclameren die. Hij is hier niet. Maar hij is opgestaan. En wanneer gaat dan het licht op bij deze vrouw? Dat licht ging niet op toen ze die afgewentelde steen zagen. Het licht ging ook niet op toen ze het lege graf zagen. Het licht ging ook niet op toen ze zo vreselijk schrokken van die engelen. En zelfs niet als ze het woordje levende horen. Nee, het licht gaat op als ze door de engelen worden gewezen op het woord van Christus. Op zijn belofte van de opstanding. Zij moeten terug naar het woord. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. Gedenk. Denk er eens goed aan terug. Wat heeft hij ook alweer gezegd? En om die vrouwen te helpen, gaan de engelen herhalen wat ze al eerder gehoord hadden. Maar wat ze compleet vergeten waren. Kijk maar in vers 7. Daar vatten ze de engelen samen wat de Heer Jezus verschillende keren uitdrukkelijk heeft gezegd. De Zoon des mensen moet overgeleverd worden. In de handen van zondige mensen. En gekruisigd worden. En ten derde dagen wederop staan. En dat was niet alleen tegen de discipelen gesproken. Ook die brede kring van volgelingen eromheen, waar deze vrouwen zeker bij hoorden, die wisten het. Gedenk daaraan. Jullie zoeken een dode Jezus, maar wij verkondigen dat hij de levende is. En dat is niet iets nieuws. Dat had je al lang gehoord. Dat heeft hij zelf zo vaak gezegd. Ik zal opstaan op de derde dag. Ik zal niet in de dood blijven. En gemeente, als de engelen zo hen terugleiden naar het woord van de Heere Jezus zelf. Op dat moment vallen de schellen van de ogen. Dan herinneren ze het zich inderdaad. In vers 8 staat, en ze werden indachtig zijn woorden. Indachtig. Er staat in het Grieks een variant van het woord gedenk. Gedenk aan het woord. En ze werden indachtig. Dat betekent niet alleen dat ze zich iets uit het verleden herinnerden. Nee, het woord van hun meester uit het verleden wordt een levend woord voor vandaag. Dat blijkt straks al uit de vrucht. Doordat ze de woorden van Christus indachtig worden, wordt hij op dat moment ook de levende voor hen. Er komt waar geloof in dat woord van de Heiland zelf. Het is echt waar. Hij leeft. Hij is de levende. Inderdaad, hij heeft het gezegd. Gemeente, dat geloof richt zich altijd op het woord van Christus. En hier het woord dat hij zou opstaan en nu dus is opgestaan. De vorst van Pasen is. En dat komt dus niet doordat ze op dat moment logisch gaan nadenken en nu wel een goede conclusie trekken. Dat komt ook niet omdat ze stil luisteren naar die engelen en dan vervolgens zeggen, ah, nu hebben we het weer helder. Nee, gemeente, dit is nu het werk van de Heilige Geest. Want zonder het werk van de Geest blijft alles donker. Dan zie je wel een open graf en een weggerolde steen. Dan zie je een leeg graf. Dan hoor je het woord de levende. Dan kun je zelfs zijn woord horen herhalen. Maar zonder de Geest zou het donker blijven. Alleen de Heilige Geest kan en wil dat doorbreken. Niet alleen de eerste keer in je leven. Maar we hebben de Heilige Geest voortdurend nodig om ons te brengen bij het woord van Christus. Want in het woord openbaart Christus zich als de levende, ook vandaag nog. En zij werden indachtig zijn woorden. Indachtig. Hoe weten we zo zeker dat dat het werk van de Heilige Geest is? Nou, dat heeft de Heer Jezus zelf ook gezegd. Hij zegt, als ik er straks niet meer ben, dan zal ik mijn geest zenden, de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn naam. En die zal u alles leren en zal u indachtig maken. Wat? Wat je gevoeld hebt? Je emoties? Nee, die zal u indachtig maken. Alles wat ik u gezegd heb, het woord. Alleen door het werk van de Heilige Geest wordt Christus voor ons de vorst van Pasen. Hij die dood en graf overwint en zich zo ook in zijn woord openbaart. Alleen door het werk van de Heilige Geest gaan we leren hoe onze dood is gedood door koning Jezus. Alleen door de Heilige Geest gaan we ons Gods genadige belofte toe-eigenen en herinneren. Hij brengt het woord van God zo in onze gedachten en in het hart, dat hij de bedekking van onze ogen weghaalt. Zodat we gaan daadwerkelijk gaan geloven, de Heer is waarlijk opgestaan. Ook voor mij. Hij is hier niet. Hij is niet in alles wat wij hebben en denken. Hij is niet in onze ervaringen en emoties. Hij is daar niet. Hij is opgestaan. Hij leeft. En hij openbaart zich door zijn geest in zijn woord en in de prediking van dat woord. En de vrouwen moeten leren en wij moeten het met hen leren. Dat we gaan rusten op het woord alleen. En daarom is het nodig dat de Heilige Geest ons steeds weer brengt bij dat woord. En ons die woorden in herinnering brengt. Soms woorden van lang geleden. Die toen zo gesproken hebben in ons leven. Soms woorden van nog maar heel kort geleden. Die zo'n kracht deden aan je hart. Maar waar je nu niet bij kunt. Of die je gewoon vergeten bent. Dan zoek je naar vrede met God, maar je vindt het nergens. Dan zoek je naar licht en helderheid, maar het lijkt al donkerder te worden. Nou, leer dan van de discipelen en van de vrouwen. Ze zijn verdrietig op Pasen. Ze denken dat ze niet anders hebben dan een dode Jezus. Maar dat komt niet omdat de Heere hen vergeten is. Dat komt niet omdat het woord van Jezus niet waar is. Dat komt omdat zij die woorden vergeten zijn. Dat Christus werkelijk zou opstaan. En daarom is het wonder van Pasen ook. Dat de Heilige Geest hen via het woord brengt. Bij de vorst van Pasen. En dat is vanmorgen ook de boodschap voor ons. De vorst van Pasen leeft. En hij heeft de dood en de macht over de zonde overwonnen. Hij is de levende. En omdat hij eeuwig leeft, is er redding en zaligheid voor zondaren die steeds maar weer wegdwalen bij het woord dat hij zelf sprak. En als hij dan komt, en als hij dat woord dan weer levend maakt, dan zie je ook direct de omslag. En dat brengt ons nog kort bij het vierde, de vrucht van Pasen. Jongens en meisjes, als jij iets heel fijns hebt gehoord, bijvoorbeeld dat je de kleurwedstrijd op school gewonnen hebt, dan wil je dat zo snel mogelijk vertellen aan papa, aan mama. Als je iets heel fijns hebt meegemaakt, bijvoorbeeld dat er bij jullie thuis een broertje of een zusje is geboren, dan wil je dat ook tegen iedereen vertellen. Nou, dat gebeurt hier bij die vrouwen ook. Ze waren heel verdrietig omdat de Heer Jezus gestorven was. En ze dachten dat hij nog steeds in het graf lag. En nu hebben ze gehoord dat hij echt leeft. En ze geloven het. En ja, dan willen ze maar één ding. Dan willen ze dat goede nieuws verder vertellen. En dat gaan ze ook doen. Want ze blijven daar niet bij dat graf. Hun lekker ruikende zalven, die zijn ook niet meer nodig. Nee, ze willen naar de discipelen. Want ze weten, die zijn net zo verdrietig als dat wij waren. En ze gaan hen vertellen wat ze gehoord en gezien hebben. Dat de Heer Jezus is opgestaan. Dat het graf leeg is. En dat het echt waar is wat hij steeds heeft gezegd. Dat hij leeft. En jongens en meisjes, zo leeft de Heer Jezus nog steeds. Nee, niet hier op deze aarde. Hij is in de hemel. Maar daar leeft hij eeuwig om zondaren zalig te maken. Ook jongens en meisjes, geloof jij hem? Gemeente, die vrouwen die gaan op weg. En reken maar dat de terugweg heel anders was dan de heenweg. Toen ze heel vroeg met hun specerijen op pad gingen, toen gingen ze vanuit liefde tot een dode Jezus. Maar nu ze naar de discipelen gaan, nu doen ze dat vanuit een geloof in de levende Jezus. Dat is een geestelijke les die wij ook moeten leren. Dat we niet moeten leven uit onze liefde voor Jezus, maar vanuit het geloof in zijn beloftewoord. Zoals de Heer Jezus later ook tegen Thomas zal zeggen. Zalig zijn zij die niet gezien en nochtans geloofd hebben. Leven uit het geloof. Leven als vrucht van Pasen. Weet u wat dat is? Dat je niet alleen de boodschap hoort, hij is hier niet. want hij is opgestaan, maar dat je die boodschap ook gelooft. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Paulus schrijft erover in Romeinen 6. Indien wij dan nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Dat is de vraag van morgen. Gelooft u hem? Gelooft u zijn woord? Smeek er elke dag om te mogen leven uit zijn woord. Want dat is wat met name in het evangelie naar Lucas op Pasen wordt onderstreept. Dat is ook de boodschap van de vrouwen. Ze gaan alle dingen boodschappen, staat er. Dat betekent alle dingen. Dan gaan ze dus ook vertellen over hun eigen ongeloof. Maar dat de Heilige Geest licht heeft laten vallen op het woord van de opgestane koning. En ze zullen de discipelen ook herinnerd hebben aan het woord van Christus. Dat is waar geloof. Dat je Christus op zijn woord leert geloven. Zoals hij zich bekend maakt in het evangelie. Als de zaligmaker van zondaren. Als de gekruisigde en de levende. Die gekomen is om uw en jouw zondeprobleem aan te pakken. Dan wil je niets anders dan rusten op zijn woord. En door het woord zie je dan niemand anders dan Jezus alleen. Dan ga je ook verlangen om meer en meer van hem te leren kennen. Is dat uw verlangen? Is dat jouw verlangen als vrucht van Pasen? Dat je door zijn woord zijn stem weer hoort? Zoals Johannes op Patmos de stem van de levende hoorde. Vrees niet. Geen vrees op Pasen. Vrees niet. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Ja, als je daardoor mag leven. Als dat de vrucht is van Pasen. Dan is alle vrees verdwenen, alle twijfel ook. Als de levende zelf zegt, vrees niet. Dan ga je met de vrouwen zingend verkondigen. Sion, loof met dankbare stem. God de Heere, die eeuwig leeft. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Genadige en getrouwe Heere in de hemel, wij danken u voor uw woord dat we op deze paasmorgen mochten horen. De boodschap, de Heere is waarlijk opgestaan. Heere, dan bidden wij u, laten we hem niet zoeken in onszelf. Want u openbaart dat uw woord waar is, dat hij leeft. En dat hij leven geeft door woord en geest. Heere, maak zo in uw woord ook onze gangen en treden vast. Ja, mag het zo zijn dat we met heel ons hart hebben meegezongen zojuist. Sion, loof met dankbare stem. God de Heere, die eeuwig leeft. Mogen we daarvan vervuld zijn, van de lof op uw grote naam. In uw omzien in liefde naar mensen die de dood verdiend hebben. Heere, geef dat we uw woord ook verder zullen overdenken. Wilt u ons daarin ook leiden door uw Heilige Geest? Vergeef alles wat niet was naar uw heilige wil. Wees met ons als we straks naar huis gaan. Wees met ons als we thuis zijn. Geeft u gesprek in de gezinnen. Geeft u de overdenking als we alleen thuiskomen. Wilt u daarin ook uw genade en uw ondersteuning geven. Wij bidden u voor onze broeder, dominee Hogeboom, die vanmiddag uw woord hoopt te bedienen. Wilt u hem kracht geven en inzicht in de schriften en het licht van uw geest. Heere, wees u zo met ons. Wij vragen u dit alles alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 150 vers 3. Loof God naar zijn hoog bevel. Psalm 150 vers 3 tot besluit. Met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.